Starbucks, oder? Ja.
Super. Mooi.
Fijn. Goedemorgen allemaal. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Jan Hendricks. En voor ongeveer een kwart jaar geleden mocht ik samen met een aantal mannen starten met de samenkomst. En inmiddels is de groep gegroeid. We zijn begonnen met zo'n gezin of 5. Inmiddels zijn het er wat meer. We zijn heel dankbaar voor. Maar eigenlijk voor vandaag wil ik eigenlijk weer even teruggaan naar het begin. Waarom zijn wij begonnen? Er zijn inmiddels een heleboel nieuwe gezinnen bij die dat begin hebben gemist. Wat was destijds ons verlangen? En op welke grond hadden wij zoiets van, jongen, we moeten samen gaan komen. En ons verlangen is om samen met andere gelovigen en met andere christenen het aangezicht van onze God zondags en door de week te zoeken. En omdat we nu met zoveel nieuwe mensen zijn, dacht ik, ik ga gewoon weer opnieuw beginnen. Ik pak er wel even iets anders aan. Dus ik ga zo wel even de tekst lezen waar we destijds over na hebben gedacht. Alleen ik ga hem vandaag oppakken vanuit 1 Thessalonicense 2. En dat is een brief. De Thessalonicense brief is een brief van Paulus. Daar gaan we zo even wat dieper op in. Maar daarin gaat Paulus eigenlijk vertellen hoe hij zelf binnen de gemeente was. Wat deed hij? Hoe was hij met de mensen in zijn omgang? Wat vertelde hij ze? Hoe hield hij ze? Hoe benaderde hij ze? Nou, en ik denk dat dat heel waardevol is. Want ik kan hier zo wel gaan vertellen hoe ik denk dat het moet. Maar goed, ik heb geen autoriteit. Maar het woord van onze God wel. Dus ik wil eigenlijk zo meteen beginnen met een inleidend stuk. Waarin wij gaan kijken van, wat was destijds dus ons verlangen om te starten wat we zijn gestart. En dan wil ik eigenlijk naar 1 Thessalonicense 2 gaan, waarin we hem eigenlijk vers voor vers door gaan lopen. En bij het ene vers heb ik wat meer, en bij het andere vers heb ik wat minder. Maar op die manier gaan we er doorheen en dan zullen we vers voor vers doen. En dan zul je zien dat Paulus eigenlijk aan die jonge gemeente in de Thessalonicense, want dat, in de Thessalonica, want dat was een hele jonge gemeente, hoe die hen bemoedigde en hoe die hen hielp. En waarom ik dat van belang vind, is het volgende. Dat is een klein stukje inleidend op de brief van Thessalonicense. Thessalonica, dat was een stad die bruiste en bloeide. Het was een grote stad. En Paulus kwam daar, en dat gaan we straks ook lezen. Hij kwam daar niet zonder bedrukking, zeg maar. Hij moest best wel een strijd heen om daar te komen. En als hij daar is, dan moet hij op een gegeven moment eigenlijk een beetje hals over kop weg. Hij moet vluchten. En hij laat een hele jonge gemeente achter. Jonge gelovigen. En deze jonge gelovigen die gaan lijden onder verdrukking. Dus verdrukking vanuit de Joden. En vanuit andere groepen. En Paulus die gaat zich eigenlijk zorgen maken. Want hij moest snel weg. En hij heeft ontzettend jonge gelovigen achtergelaten. En hij is bang dat die jonge gelovigen onder de verdrukking het geloof en het evangelie los gaan laten. Nou, en om hen te bemoedigen gaat hij zeggen, maar joh, ik was zo en ik deed dit en dat had met die reden. Nou, dat gaan wij ook doen. Want wij zijn ook een jonge gemeente die misschien ook wel voor een nieuwe tijd staan. De mensen die zich bekeerden in de tijd van de Thessalonicense brief, die gingen een totaal nieuwe pad op. Ze hadden zich bekeerd, ze gingen God en Jezus in hun leven kennen. Ze moesten van een hoop dingen afscheid nemen. Hè? Vorige week heeft Jacques er ontzettend mooi over gesproken, het eertijds. Ze moesten de strijd gaan voeren met hun eertijds. En Paulus gaat zich zorgen maken. Dus die schrijft die bemoedigende brief. En ik denk dat dat voor ons vandaag ook van belang is. Kijk, ik weet niet hoe de toekomst gaat lopen. Maar we zien denk ik allemaal wat er gebeurt in de wereld. En we zijn een jonge gemeente die misschien wel een ander pad gaat als wat er afgelopen, na de oorlog zeg ik eventjes, ik heb het niet meegemaakt, is gebeurd. Maar een tijd van vrijheid, een tijd van een christelijk land met normen en waarden die overeenkwamen eigenlijk met het christelijk geloof. Naar een tijd waarin dat misschien allemaal af gaat nemen. En dan wil ik vandaag de bemoediging meegeven van Paulus. Hoe deed hij? Hoe handelde hij? En waarom? En dat vind ik heel belangrijk. Kijk, we zijn het gestart. We zijn met een grote, mooie groep mensen hier zo bij elkaar. Maar ik sprak net even Evert voor de dienst. Evert, die mag binnen jij daar een mooie taak vervullen. En hij zegt, we werden uit een locatie gezet. En het is moeilijk om wat te vinden. Want ze vragen overal QR-codes als we dat willen gaan doen. Nou, dat soort dingen, dat is nieuw. En hoe gaan we daarmee om? Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat we in grote groepen kunnen blijven samenkomen als we daar niet aan mee willen doen. Nou, en dan is het van belang dat wij mensen krijgen die mensen kunnen opvangen. Wij moeten eigenlijk met elkaar nu in deze tijd discipelen maken, die weer discipelen gaan maken. Want ik denk dat we misschien wel naar een tijd toe gaan dat we kleinere groepen zullen worden, waarin de mensen gaan opstaan die net als Paulus in de Thessalonicense brief zich gaan ontfermen over een jonge groep mensen die misschien wel tot geloof gaan komen, of die al lang op weg zijn met de Heer, maar een verandering hebben meegemaakt in hun leven. En dat vind ik dus ook van belang voor vandaag. Ga daarvoor staan. Durf jezelf erin te gaan verdiepen, want we gaan elkaar nodig hebben. En we hebben nu nog de tijd om dat met elkaar te doen. En om met elkaar die weg te gaan van de Heer. Dus laten we die tijd benutten. Weet je, doel voor waar ik vandaag met elkaar naartoe wil. En de eerste tekst die ik daarvoor wil gaan lezen, dat is nog niet in Thessalonicense, maar dan wil ik eerst, en dat zijn de woorden van Jezus zelf die hij spreekt in Johannes 13. En dan vanaf vers 33. Nou, laten we beginnen bij vers 31. Het is het 11e gebod wordt wel eens gezegd. We kennen de 10 geboden. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen, in het voorgaande hieraf zijn er een aantal dingen gebeurd en zijn lijden staat eraan te komen. En voordat hij weggaat, geeft hij eigenlijk zijn discipelen, dus wij, zijn volgelingen, geeft hij een extra opdracht. En dan gaan we het elkaar lezen. Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik ook, nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Maar, zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik u, namelijk, en nu komt hij, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet ook u elkaar lief hebben. Dus wat zegt Jezus hier? Binnen de gemeente, binnen mijn volgelingen, is het niet van heb je zelf lief. He, heb je naast lief als jezelf, zoals we dat kennen uit de dienstboden. Nee, ik geef jullie nog een extra gebod. Onderling moeten jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Die gaat nog veel dieper. Want Jezus heeft het voor ons over gehad om te hangen aan het kruis. En welke liefde is dat? En daar gaan we vandaag over nadenken. Ik denk dat Paulus dat heel goed begreep. Dat is dienende liefde. Dienende liefde. Want dat is wat we binnen de gemeente moeten doen. De een de ander dienen. En zo gaat het werk van Christus verder. Dus Jezus geeft hier zijn volgelingen. Ons dus. Ga elkaar dienen. En dien elkaar niet zoals je jezelf dient. Nee, maar zoals ik jullie heb gediend. Dus wij moeten echt worden zoals Christus is. En zo moet de onderlinge liefde ook met elkaar heersen. Dat is nogal een uitdaging. Ik had voor de dienst een beetje wat bedacht, maar ik heb dat eigenlijk niet gedaan. Maar ik wil eigenlijk vragen, joh, ga staan. En hoeveel mensen, iedereen denkt, werkt wel, of doet vrijwilligerswerk, of doet wat dan ook. En ga eens zitten als je één iemand onder je hebt die voor jou werkt. Maar goed, er gaan misschien mensen zitten die zeggen, nou, ik sta onderaan de lijst en ik niemand die ik een opdracht kan geven. Nou, 5 en 10. En dan uiteindelijk blijven misschien mensen staan die een groot bedrijf runnen en die allemaal mensen onder zich hebben werken. Nou goed, oké. Okay. Ga dan alweer staan. Oké, okay, en wie dient één persoon? Echt dienen. Zoals Christus ons heeft gediend. En 5 en 10. En dan ben ik wel eens benieuwd hoe lang we blijven staan. Die vraag moest ik ook mezelf stellen. Hoe dien ik een ander? Hoe ben ik daarmee bezig? Hoe ben ik bezig zoals de wereld het doet? He, waarin je carrière gaat maken, mensen onder je. Maar dit is het tegenovergestelde. Dus, nou, ik heb het niet gedaan, want ik dacht, nou ja, ik kan ook weer een beetje spanning opwekken. Maar denk er eens over na. Leg dat niet bij de ander, maar houd het echt bij jezelf. Dus de boodschap van vandaag is ook echt, zorg ervoor dat dit wat we vandaag gaan behandelen, ook bij jezelf landt. Kijk daar niet naar de ander, van oh, die doet het wel goed, of die zie ik nooit dienen. Nee. Hou deze boodschap bij jezelf. Zorg dat je zelf die dienende knecht bent, zoals Jezus dat hier zo zegt. Goed. De inleiding. Laten we gaan naar de Thessalonicense brief. En dan wil ik lezen vanaf vers 1. En we gaan de hele, het hele hoofdstuk lezen. Het is niet een heel erg lang hoofdstuk, het zijn versen. Bepaalde delen ga ik er zo meteen wat uitlichten. We gaan straks weer gewoon terug naar vers 1. Maar het is goed om het eerst even te lezen. Goed. Vers 1. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet tevergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden in Filippi en in Filippi zwaarlijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaningen kwamen niet voort uit een dwaling of uit onzuivere motieven en gingen ook niet met bedrog gepaard. Maar, zoals wij door God beproefd zijn om het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanningen en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u, toen u voor ons het gepredikt woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want, u broeders, bent navolgers geworden van de gemeente, van God, die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en hebben alle mensen en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken of dat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar nu, wij broeders voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij nu u naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Ja, Paulus. Ik heb altijd wel... Ik heb altijd wel een warm hart ook voor Paulus. De eer hem natuurlijk niet. Ik denk ook dat dat het laatste is wat we doen. Maar goed, Paulus was natuurlijk wel een voorbeeld in het dienen van Jezus Christus. En ik denk dat hij die boodschap heel goed heeft begrepen van dienende liefde. En dat zien we ook terug in dit hoofdstuk. En dan gaan we zo meteen met elkaar dus doorheen lezen. En doorheen kijken. Maar voordat we daar helemaal mee gaan beginnen bij vers 1... is het goed om te weten dat ik best wel erover nagedacht van hoe gaan we dit doen, hoe kan ik dit goed brengen. Hoe moet ik dat zeggen? Je weet gewoon niet hoe de tijd gaat lopen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar soms dan ben je over de dingen na aan het denken. En dan denk je, ja, lopen we nou op de zaken vooruit? En moet ik dit nou wel zeggen? Moet ik dit nou niet zeggen? Is het nou nodig? Is het nou niet nodig? En ik merkte dat dat van de week best wel een worsteling was. Maar goed, ik denk dat het nodig is. En in welke mate en hoe en zo, dat gaan we zien. Maar wat ik wel heel erg van belang vind, en ik hoop ook dat jullie dat met mij meevoelen, is dat... dat we met elkaar aan het bouwen zijn. En toen we hier ook begonnen, heb ik dat ook vaak gezegd. We moeten het echt met elkaar gaan doen. Op alle fronten, mensen die opbouwen, mensen die geestelijk ondersteunen. Maar we moeten elkaar ook echt verder helpen. We moeten elkaar opbouwen in het geloof. En in de kennis van onze Heere God. En we moeten meer en meer van Hem gaan zien. En... ons niet laten leiden, zoals ik dat in mijn vorige preek ook heb gedaan. Aangaande de Goliath die opkomt in dat dal. Dat we daar onze focus niet op hebben. Maar ik merkte in mijn preek van de week dat ik daar best wel mee worstelde. Want ik ben best wel bezig met de tijd. Ik kan er niet omheen. We hebben van de week met de basisschool dat er een directeur of een bestuurder een berichtje uitdoet. En dat hakt er toch ergens in of zo. Dat je daar denkt, ja, maar oké, maar als het nou straks toch gaat gebeuren, wat ga ik dan doen met mijn kinderen? Hoe gaan we dat doen met school? En dat kwam eigenlijk een beetje dit ook weer in de weg te staan. En dat ik dacht van, ja, misschien moeten we dan toch maar weg. En misschien moeten we toch maar met een groepje bij elkaar. Ik vind dat hele verwarrende dingen. En hele lastige dingen. Dus dat wilde ik eerst delen, dat ik daar van de week zelf best wel een strijd mee heb gehad. En dan met deze preek erbij. Waarin ik dus ook oproep van, joh, we moeten als gemeente één zijn en we moeten het met elkaar gaan doen. En dat wil ik ook. Alleen hoe en in welke mate en hoe we dat gaan doen, dat vind ik nog heel lastig te duiden. Soms zou ik wel eens even die stift zo even van, hey, waar gaat het heen? Waar eindigt het nou? Maar goed, dat even wat ik zelf van de week heb doorleefd. En daardoor is het denk ik toch gewoon goed om de brief door te gaan. En zullen we ook gaan zien hoe Paulus dat deed en wat hij overdoet aan een jonge gemeente. En misschien is het goed als we straks de preek hebben gehad, dat we ook met elkaar hierover in gesprek gaan. En dat je ook voor jezelf kan nadenken van, wat kan ik doen? Waartoe ben ik bereid? We hadden het ook met Henk en Margreet, die waren vrijdag bij ons op visite, hadden we het daarover. Van, hoe zou je dat voor je zien, hè? Als we misschien toch een kleinere groepen van de wind uit elkaar moeten en zo. Nou, dat zijn allemaal dingen die hiermee samenhangen. En hoe ben jij bereid of hoe zie jij jezelf in die dienende rol? Ik denk dat dat best wel goed is om over na te denken. En Hans en ik hebben daar, Hans is er vandaag helaas niet, maar we hebben daar het al over gehad. Want ik vind het ook belangrijk dat mensen zich echt gaan geven voor dit geheel. Dus dat we duidelijkheid krijgen van waar sta je en op welke manier kunnen we dat samen gaan doen. Want ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Het kan maar zo zijn dat volgende persconferentie in één keer een heleboel vrijheden in die zin weggenomen worden. En waar staan we dan? Dus mijn oproep is zeg maar tweeledig. Gaan kijken naar hoe deed Paulus dat. Maar ook neem mee voor jezelf van hoe kan ik mij geven voor deze groep. En want daar denk ik zelf ook over na. En dat is voor mezelf ook een worsteling. En deel dat ook met elkaar. Want ik kan me voorstellen dat misschien velen in die worsteling zitten. Nou, dat is even, dat wilde ik graag delen. Een stukje vanuit mijn hart. Laten we nu naar de tekst gaan. Goed. Vers 1. Ik ga gewoon de versen bij langs. Ik zal een beetje proberen te duiden wat er staat. We beginnen bij vers 1. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Paulus komt natuurlijk in een jonge gemeente. Dus hij schrijft aan een jonge gemeente. Hij kwam in die grote stad, geen gelovigen, en hij ging de eerste verkeerlingen krijgen, zijn eerste volgelingen. En Paulus zegt tegen de gemeente dat zijn komst niet vergeefs is geweest. Waarschijnlijk maakte Paulus zich zorgen om de jonge mensen die hij met haast heeft moeten ontvluchten. Je ziet direct Paulus zijn zorgzame houding. Hij weet dat pas verkeerde geneigd zijn om onder druk van... in onderdrukking het evangelie los te laten. En Paulus probeert nu juist het omgekeerde te bewerken. Hij wil hem bemoedigen, doordat mensen hem als voorbeeld nemen. Laat het ook zo zijn voor onze gemeente, dat wij elkaar bemoedigen. Dat we ook zeggen van, joh, onze komst hier zo bij elkaar is niet zonder hoop, of is niet te vergeefs. Nee, wij komen samen omdat wij het aangezicht van onze God zoeken. En dat moeten we ook blijven doen. Hoe jong geloven we misschien ook zijn, of al lang op de weg met de Heer. Nee, het is niet te vergeefs. Zo deed Paulus dat ook. Mijn komst was niet te vergeefs. En, want ik kwam met het hoop, met de hoop van het evangelie van Jezus Christus. En dan begint hij in vers 2 met het volgende. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smalend behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Vorige week met Jacques, ik vond het ontzettend mooi, ik kwam ontzettend dicht bij mijn hart, toen hij het had over dat eertijds, en dat Jezus door strijd, door lijden heen moest gaan. Ik vond het, ik weet niet of jullie is bijgebleven, maar het kwam even helemaal bij me binnen. We kennen allemaal dat Jezus op de berg is, honger heeft, en dat Satan dan tot hem komt, en hem al die koninkrijken laat zien, en dan zegt van, joh, als je nou gewoon voor mij buigt, krijg je het. En dan had hij zonder lijden, zonder strijd, zonder de toorn van God op zich te krijgen, had hij het kunnen krijgen. Had hij het, snap je? Maar Jezus zei, nee, dat is niet de wil van de Vader. Ik ga door lijden heen, ik ga door strijd heen. En zo kwam Paulus ook tot die gemeente. Het was door strijd heen. Het was niet van, nou, ik ga erheen, het is een vakantierij, lekker op strand liggen en ondertussen vertel ik een beetje het evangelie. Nee, hij moest erheen door strijd. Het kostte hem wat om er te komen, hij had het ervoor over, want dat die gemeente liep. Nou, dus daar moest ik bij deze tekst aan denken. Zo kan het ook bij ons komen. Hoeveel strijd mag het je straks kosten om hier te komen? Snap je? Als het je, stel dat wij hier zo samen blijven komen, staat een keer een boot. Zeg, ja, ik ga je boete geven als je komt. Nou, oké, dan gaan we met elkaar een potje maken en dan betalen we de boete. Maar wij hebben het ervoor over om samen te komen. Dus ik noem even een voorbeeld. Ik zeg niet dat het zo gaat, maar hoeveel strijd mag het ons kosten om als gemeente hier zo samen te zijn? Paulus kostte het heel veel. Het was door strijd heen, maar hij kwam met het evangelie van God. En ik denk dat dat voor ons in deze tijd ook van belang is. Vers 3. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven. En ging ook niet met bedrog gepaard. Maar, ik lees er extra 4 erbij, ik doe een beetje bij elkaar. Maar zoals wij door God beproefd zijn om het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Paulus vertelt hier op welke autoriteit hij komt. Dus niet zomaar, hij komt niet om mensen te behagen, hij komt niet om voor zichzelf te doen. Nee, hij komt op de autoriteit van God. En die autoriteit die bedrukt hij, benadrukt hij hier zo. Als een soort van goedkeuring van, ik was hier zo in de wil van de Vader. En dat doet hij ook echt in vers 4. Hè? En dan in vers 4 zegt hij op een krachtige manier, zeker voor ons en onze tijd. Paulus is niet gekomen om mensen te behagen, maar God. Zijn spreken is aan God gewijd. Ik denk dat dat ook voor ons heel erg belangrijk is. Als we hier zo samen zijn, doen we het niet om mensen te behagen, maar we doen het om God te behagen. Paulus benoemt ook wie onze harten beproeft. Dus het is niet zomaar iets. Nee, het is dat wij God dienen. En God beproeft onze harten. Hoe zitten wij hier? Dienen wij hem werkelijk? Hebben wij wat voor God te verbergen? Leven wij misschien toch nog een beetje in het eertijds? Nou, en die dingen, die benadrukt Paulus ook. Maar joh, ik weet, de Heer weet waarom ik hier zit. En hij heeft ook nog mijn hart beproefd. Vers 5. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Paulus gebruikt geen vleiende woorden. Dat is ook niet uit het hebzucht. En God is zijn getuige daarin. God die onze harten doorzoekt. Mooi hè, Paulus was zich bewust van de levende God. Zijn dienst is aan hem gewijd. Laat ik eerlijk zijn, hoe vaak ben ik er wel niet op gericht van wat de mensen toch van me vinden. Als ik hier zo sta, of als ik mijn preek van vandaag voorbereid, denk ik, ja, wat zouden de mensen willen horen? Nee, daar gaat het niet om. Ik moet spreken wat God wil dat ik spreek. En dat is vaak wel een strijd. Want, dat heb ik net al een beetje eerder al benoemd, hè. Heel vaak ben ik ook bezig met deze dingen van de wereld. Dus je zit ergens in je vlees vast. En ik weet de realiteit van God wil altijd dit spreken. En die twee, dat kan in strijd zijn met elkaar. Maar je moet je focussen op wat God wil dat je spreekt. Dat deed Paulus ook. Hij deed het niet voor de mensen, Hij maakte geen kleine woorden, nee. Hij sprak dat wat God wil dat er gesproken werd. En laat dat ook zo bij ons zijn. Laat onze harten vol zijn van wat God wil dat we spreken. Hier in de gemeente, maar natuurlijk ook zeker buiten in de wereld. En zeker een wereld waarin ik denk dat de druk of gelovigen toe zal gaan nemen. Goed, we hebben de eerste vijf versen gehad. En de eerste vijf versen zijn eigenlijk een soort inleiding van Paulus. Op welke autoriteit en met welke hartsgesteldheid naar die gemeente schrijft. Dan wil ik nu verder gaan bij vers 6. En vers 6 tot en met 12 is eigenlijk ook een geheel. En we gaan dat zo meteen ook wel zien. Paulus die spreekt daar over dat hij als een vrouw in de gemeente was, maar ook als een man. Niet letterlijk een vrouw, maar hij gedroeg zich met de liefde van een vrouw. Zoals, nou, gaan we zo te lezen en dan zullen we zien hoe mooi het is wat Paulus over zichzelf daarin zegt. We beginnen bij vers 6. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Paulus zegt dus, ik kom hier niet tot eer, maar ik kom ook niet tot last. Paulus schrijft daar dat hij, dat lezen we zo meteen ook, hè, dat hij dag en nacht voor de gemeente bezig was. Hij was aan het werk, binnen de gemeente, maar hij deed ook zijn werk, dat lezen we later ook. Hij voorzag zichzelf in alles. Maar hij kwam niet zomaar als iemand. Hij kwam als iemand die Christus diende, met de autoriteit van een apostel, en hij had kunnen zeggen van joh, ja, een beetje brood, een beetje water, dat kunnen jullie me wel schenken. Maar toch zei hij, dat doe ik niet. Waarom? Hij wilde die gemeente niet tot last zijn. En hij was, ondanks de autoriteit die hij had gekregen, niet uit een financieel gewin of hem tot last te zijn. Nee, hij wilde hem dienen. En omdat hij hem wilde dienen, in het diepst, ging hij hard werken. Dag en nacht aan het werk, zodat die gemeente tot bloei kon komen. En hij in geen zin tot last was. Ik denk dat dat ook voor ons van belang is. Hoe staan wij erin? Hoe dragen wij bij? Zijn wij hier zo om wat te profiteren van fijne zondagen? Nee, of dragen wij bij? Zorgen wij dat we echt iemand tot last zijn? En is het echt dat we het samen doen? En als ik zie, hé, diegene die dient hard, man. Nou, ik ga meedienen nog harder. Zodat die andere misschien even zo, snap je? Dus die lasten, die werden breed gedragen. En Paulus stelt zichzelf daarin als voorbeeld. Ik deed dat, zegt hij. En ik had daar wel het verlangen om jullie te dienen. Het kost je wat. En dan komt vers 7. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Mooi, hè? Paulus beschrijft zichzelf als een voedster, als een vrouw. Laten we ze eens opsommen wat er hier zo in vers 7 en 8 en zo staat. Vers 7, vriendelijk. Nee, Paulus is niet zomaar vriendelijk. Nee, hij is zo vriendelijk als een voedster voor haar kinderen. In de Griekse grondtaal wordt het woord epoi gebruikt. Nou, ik spreek niet zo heel goed Grieks. Maar je zou het kunnen vertalen met mild. Paulus was mild. Paulus was mild in hun midden. Als voorbeeld daarvoor gebruikte hij een vrouwelijke vriendelijkheid, een mildheid. Paulus noemt zichzelf hier dus een vrouw, om het zo maar te zeggen, maar hij gedroeg zich met de mildheid van een vrouw. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Dus Paulus was zich bewust van zijn houding binnen de gemeente. En hij stelt zichzelf in dit stukje dus als voorbeeld. Zo was ik in jullie midden. Ik deed dat zo. Vers 8. Wat zegt hij daar? Wij waren zo vol van verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Dit vind ik een hele belangrijke tekst. Waarom? Paulus zegt, ik was in jullie midden. Niet gewoon koud, ik breng jullie het evangelie, Jezus Christus, alsjeblieft, je hebt hier de Bijbel, ik weet niet of ze die toen hadden, maar vast wel, ze hadden misschien wel boekjes, even zo, en je kunt het lezen en klaar. Nee, Paulus zegt, ik kwam met het evangelie tot jullie. Maar wat nog meer? Hij gaf zichzelf helemaal. Hij zegt namelijk, maar u niet alleen het evangelie van God willen delen, maar ook onszelf. En in de grondtaal, ik ben dus niet normaal bij zo'n grondtaal, maar ik heb een beetje onderzoek naar gedaan. Die grondtaal, daar staat, hij deelde zijn ziel. Zijn diepste zijn. Die durfde die bloot te geven aan de mensen. En ik denk dat Paulus had best wel een schaamtevol verleden, waarin hij de gemeente had vervolgd en al die dingen. Maar hij durfde dat te delen. Ook ik was een zondaar. En ik moest ook voor Christus komen. En als Christus niet mijn leven had stilgezet, hè, en ik een paar dagen blind was geweest en zichzelf aan mij heeft geopenbaard, had ik hier niet kunnen dienen. Ik denk, ik zie het dat even zo voor me. Hij liet zijn diepste zijn zien. Maar dat was zijn houding. En nu roept hij de gemeente op. Van joh, als je dient binnen die gemeente, doe dat dan niet koud. En ja, ik ben een kind van Jezus. Ja, klaar. Ga zitten. Ga dan weer naar huis. Nee, deel. Wat leeft er in je hart? Als je straks met een kleine groep misschien bij elkaar zit. En er zijn noden. Als je ziet mensen strijden. Dan kan het helpen dat je eerst eens eerlijk bent over jezelf. Ja, die strijd die jij hebt, die heb ik ook. Ik strijd er ook mee. Van de week ben je misschien wel in zonde gevallen. Maar laat zijn, laat zien wie je bent. Wie je bent tegenover God. Hoe jij het moet hebben van de genade waarin je leeft. Dus dat die Paulus ook zien. En nu vertelt hij aan de gemeente. Joh, zo was ik, dat deed ik. En doen jullie dat ook onder elkaar. Oproep voor ons. Laten wij dat ook echt doen. Dan kom ik bij vers 9 en vers 10. U herinnert zich immers onze inspanningen en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Daar heb ik net al even aan gerefereerd. Paulus was daar. Hij was altijd aan het werk. En ondanks dat hij altijd aan het werk was en ze niet tot last, predikte hij het woord. U bent getuige en God hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Maar goed, dat is natuurlijk wel heel lastig. Ik ben niet heilig, ik ben niet onberispelijk en al die dingen. Maar ik denk weer dat het om zijn hartsgesteldheid ging. Paulus zegt denk ik hier zo niet van, joh, ik was zonde daar zo in jullie midden. Nee, zijn doel was om op die manier te dienen. Rechtvaardig, hij zocht naar wat recht was, hij zocht naar wat goed was. En ik denk dat dat ook voor ons hier zo in de gemeente is. Hoe zit je hier? Durf je jezelf te toetsen aan deze dingen? Dat is denk ik veel meer van belang. Dat je het niet gaat volbrengen, dat weet ik. Want als dat wel zo was, dan hadden we het volmaken op van Jezus Christus niet nodig. Maar het gaat er weer om, als ik dien, in welke mate doe ik dat? Durf ik mijzelf hieraan te spiegelen? Dat is denk ik ook wat Paulus de gemeente voorhield. Ga ik naar vers 11. Zo weet je hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Ben ik ook weer, ja, ik blijf het mooi vinden, maar ook een hele mooie tekst. Want wat doet Paulus? Paulus die had met iedereen contact. Want wat zegt hij? Ik ging bij jullie allemaal persoonlijk langs, individueel. De ene moest net even een setje hebben, die was onder de moed geraakt. De ander die moest het evangelie weer verkondigd worden, want die leefde alsof hij zonder Christus kon. En zo ging hij iedereen persoonlijk langs. Voor ons als gemeente, hoe kijk jij om je heen? Leef jij in je eigen bubbel, zoals we tegenwoordig? Wel, je zit in je coronabubbel. Ik denk echt dat dat van de boos is, anderhalve meter afstand, eigen bubbel. Nee, Paulus zegt, ik ging jullie allemaal persoonlijk langs. Ik was geïnteresseerd. Wat leeft er bij jou? Hoe kan ik jou helpen? Dit voor ons de komende tijd ook weer heel van belang. Als de samenkomsten toch moeilijker worden. Hey, doen we even een appie. Kunnen we even een stukje gaan wandelen in het bos? Ik wil graag weten. Ik wil graag mijn ziel aan jou laten zien. Durf je hem ook aan mij te laten zien? Want we moeten elkaar wakker houden. Voor die tijd die gaat komen. Namelijk dat Jezus Christus terug gaat komen. En daar refereert hij ook aan het einde aan. Dat heeft hier echt alles mee te maken. Die zegt van de grootste erekroon is straks. Als jullie voor de troon van Christus staan, dat is het doel. Dat heb ik al vaker gezegd in het begin toen we hier samen waren. Je hebt dat filmpje zien van die twee hardlopers. Twee broers, op weg naar de finish. En die ene broer die begon nog even te zwalken. Het zijn die triathlonlopers, vet uitgelopen. En hij redt gewoon niet rennen. En dan komt zijn broer komt achterop. Die is al een paar keer weer Olympisch kampioen geweest en zo. En die ziet zijn broer zwalken. En hij had door kunnen rennen, had hij misschien best wel kunnen winnen. Maar dat deed hij niet. Hij greep zijn broer bij de arm. En dan rent hij naar de finish toe en dan geeft hij hem het laatste setje zo. En dan wordt die broer wordt tweede, zonder dat hij het wist, want hij wil helemaal van elkaar. En hij stapt daarna over binnen met die derde. En zo is het ook met ons. Wij moeten elkaar helpen, moeten elkaar opbeuren. En Paulus die zegt dat als een vader. Als een vader, als ik mijn zoontje ga leren fietsen, hoe doe ik dat? Nou, dan geef ik hem een setje en dan laat ik hem los. Maar ik loop ernaast. Dan denk je, laat me even een beetje proberen. Oh, hij valt bijna, grijp ik hem even tegen. En ik denk dat dat ook met ons zo is. In het geestelijk leven, als wij met elkaar op weg zijn, en de vaderlijke liefde, die zit daarop vast. Je kind leren fietsen. Zo deed Paulus dat ook met die jonge gelovigen. Sommigen gaf hij een setje. Ga maar weg met dat evangelie, maar ik loop bij je. Ik ben bij je. Ook voor ons is een hele waardevolle les. Laten wij zo zijn binnen de gemeente. Moet je er wel zijn natuurlijk geestelijk, als je zelf nog heel jong daarin bent. Maar vraag het dan aan iemand. Joh, wil jij mij begeleiden? Wil jij een beetje in die vader stappen? Een beetje begint te zwalken dat je met even vastvalt. Durf dat ook te doen onderin. vers 12. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en tot zijn heerlijkheid. Paulus zegt gewoon, leef goed voor het aangezicht van God. En daar roept hij ook tot op, want we zijn overgezet in zijn koninkrijk, in het koninkrijk van onze God. En hij spreekt daarna een aantal dankwoorden uit. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Nou, goed, we hebben nu een aantal dingen gezien van hoe Paulus zijn houding was in de gemeente. Ik denk dat het leerzaam is voor ons. Ga hier thuis ook mee aan het werk. Denk erover na. Trek er je lessen uit. En zorg ervoor dat wij met elkaar als gemeente ook op die manier mogen dienen. En ik wil het lijstje nu overslaan. En dan wil ik graag gaan naar het eind van deze tekst. En dat is namelijk waar ik net al een beetje aan refereerde. Daarom hebben wij, in het begin bij vers 18, daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of onze blijdschap of onze erekroon, bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst. U bent immers onze heerlijkheid en onze blijdschap. Wij zien uit naar de komst van Jezus Christus. Ik in elk geval wel. Ik ga ervan uit dat jullie dat ook doen. En het zou zomaar kunnen zijn dat hij dichtbij is. Maar het zal nog een heel aantal jaren duren. Dat weten we niet. We hebben de dag en het uur hebben we niet. Maar tot die tijd hebben wij elkaar als gemeente. En hebben we het evangelie van God. Waarin de wijsheid omvat ligt. En tot die tijd is het de bedoeling dat wij samen op weg zijn. En waar sluit Paulus nou mee af? En dat vind ik een hele mooie. De blijdschap. Het dienen in de gemeente zou je moeten roepen tot blijdschap. Het feit dat wij hier zo kunnen zijn, zou het eigenlijk moeten doen juichen. Ah, niet van, oh jongens, we moeten weer naar de gemeente. Nee, we zijn blij. Het is even dat kleine onderdeel hier op aarde van Jezus Christus zijn koninkrijk. Het is zichtbaar hier. En dat doen we met blijdschap. Dus ons dienen en elkaar helpen, elkaar dienen, doen we met blijdschap. Dat had Paulus ook. Hij diende in eerste plaats God en Christus. Maar hij diende ook zijn gemeente. En dat riep hem tot blijdschap. Laat ons dat dan ook zo zijn. Dat als wij hier zo zijn, dat we hier zijn met blijdschap. Moet je altijd blij zijn? Nee, je mag best verdrietig zijn. Maar het feit dat je hier kan zijn en je verdriet kan delen, kan weer maken dat je blij bent. Snap je? En laten we elkaar helpen om het zicht op onze Heere God en onze Christus vast te houden. Hoe de tijd ook wordt, wat er ook gebeurt, wij houden stand, niet in eigen kracht, maar in de kracht van onze Heer Jezus Christus. En daarom wil ik elkaar oproepen om elkaar vast te houden, om te vragen en te bidden voor de Heilige Geest, die ons wil leiden in alle waarheid en die ons ook wil laten zien welke keuzes we moeten maken. En laten we ook gaan voor een stuk openheid binnen de gemeente, waarin we dat ook met elkaar durven delen, zodat we met elkaar de weg van Christus kunnen volgen. Dat is mijn oproep. Dat was de oproep van Paulus. Ik denk dat we daarin mogen volharden door op Jezus Christus te blijven zien. Want hem is onze hulp. Ik wil daarmee afsluiten met het zingen van een prachtig lied. Eens zal ik mij hier ontmoeten. Dus misschien wil ik voor de muziek op gaan zitten. En voordat we dat doen, wil ik nog één laatste tekst lezen uit Johannes. En misschien dat jullie die erbij kunnen pakken. Johannes 15. En dan vers 15 tot 17. Daar zegt Jezus, maar joh, weet je, we hebben het natuurlijk over dienen gehad. Maar we hoeven niet te dienen als dienaren. Jezus noemt ons vrienden. Dan gaan we lezen. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van de Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij verkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in zijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied u, dat u elkaar liefhebt. Laten we met die tekst afsluiten en meenemen.